Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad allen heel hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook gasten in ons midden, van harte welkom. Dominee Van Dam uit Moordrecht zal vanmorgen het woord van God bedienen. De zieken, donderdag 9 juli kwam Anna Kik op school lelijk ten val en moest in verband met een flinke hersenschudding een nachtje ter observatie in het ziekenhuis verblijven. Gelukkig mocht ze vrijdagochtend weer naar huis. Jonathan den Hoed is een aantal dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Hij mocht weer thuiskomen en hem wachten nu diverse vervolgonderzoeken. Vakantie Bijbelweek. Maandag 20 juli begint de vakantie Bijbelweek. Echter zijn er nog niet voldoende medewerkers om veilig van start te kunnen. Dus wie wil ons helpen in die week om de kinderen een goede week te kunnen geven? Zie voor meer informatie de nieuwsbrief of de gemeente-app. Collecten. De eerste collecte is bestemd voor stille hulp. De tweede collecte is bestemd voor kerkbeheer. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. De andere bus is in juli bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling, die uitgezonden zijn voor de MAF. We zingen nu als voorzang Psalm 1, vers 1 en 2. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Gemeente, vooraf deze mededeling. Vrijdag 10 juli 2026 overleed op de leeftijd van 84 jaar ons gemeentelid Pieternella Baan Hofman Korteland. Sinds 29 juni 2016 weduwe van Jan Baan Hofman. Er is gelegenheid tot condoleren op de overlente woensdag 15 juli 2026 van 19 uur tot 20 uur in het uitvaartcentrum De Oude Toren. De begrafenis zal plaatsvinden in besloten kring. Wij gedenken nu mevrouw Baan Hofman Korteland in een moment van stilte en zingen daarna Psalm 62, de verzen 1 en 5. Onze hulp en verwachting is in naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die zijn trouw bewaart van geslacht op geslacht en tot in eeuwigheid. En die de werken van zijn handen nooit loslaat. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen nu Psalm 81, de versen 1 en 12. Zing nu blij te moe, machtig opperwezen, ene lofzang toe. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Psalm 81, de versen 1 en 12. We luisteren nu naar de wet van de Heer onze God uit Exodus 20 en naar de samenvatting die Jezus daar zelf van gegeven heeft. En we zingen daarna uit Weerklank lied 3. Hoor Israël de Heere, de versen 1 en 2. Lied 3, Hoor Israël de Heere 1 en 2 uit Weerklank naar de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei: u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We zullen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We komen tot u op deze mooie zonnige dag. Deze zondag. De zondag waarop we steeds weer terug mogen denken aan die zondag toen ooit. Toen u, Heer Jezus Christus, opstond uit het graf. Dan is het vandaag weer feest om daarbij stil te staan. Heer, dan komen we ook tot u. Met belijdenis van onze zonde en schuld. We hebben zojuist uw heilige wet gehoord en in de spiegel gekeken. Heer, we belijden u al onze zonden. Ook die van afgelopen week. Dat we u niet lief gehad hebben zoals u van ons vraagt. Dat we onze naasten niet behandeld hebben zoals u dat van ons eist. Heere, vergeef onze zonde, de zonde van onze gedachten. Van onze ogen, dat we dingen gezien hebben die we niet hadden moeten zien. Van onze oren, dingen gehoord die we niet hadden moeten horen. Van onze handen. Verkeerde daden, van onze voeten. Dat we geweest zijn op plaatsen waar we niet hadden moeten komen. Heere, zo leggen we al onze zonden voor u neer. We leggen ze op het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. En daarom zijn we hier gekomen, heren, om onze zonde te belijden en om ons te richten op onze Heere Jezus Christus, die gekomen is tot vergeving van al onze zonden. En geeft u dan uw Heilige Geest in ons hart, heren, hier in de kerk en thuis of op andere plaatsen, als we verbonden zijn, heren, of als we later deze dienst naluisteren. Zijn we gekomen om uw woord te horen. Woorden van zonde en vergeving, van oordeel en genade, om te mogen zien op uw vergevende liefde. Heren, dan mogen we uw lof bezingen. En dat hebben we zojuist al gedaan. Een lofzang om ons heilgenot, worden Jacob's God met gejuich geprezen. Ons heilgenot, heil, verlossing en redding. En daarom openen wij onze mond en eisen van u vrijmoedig. Niet omdat we zelf iets hebben, maar op uw trouw verbond. Heere, schenk ons alles wat ons ontbreekt, mild en overvloedig. En leer ons zo om u te beminnen, u te dienen, dag en nacht, met hart en ziel en zinnen en met geheel onze kracht. Heere, wees zo met ons in deze dienst. En dan weet u wat ons bezighoudt. We danken u voor de goede dingen die u in de afgelopen week aan ons gaf, Heer. Heer, en dan kan het zijn dat er ook moeilijke dingen waren. Dat er zorgen zijn die ons neerdrukken. Dan is er ook verdriet gekomen in een familie in de gemeente. De familie Baan Hofman, Heer. En dan vragen we u, wilt u ook daar in het midden zijn? Bij de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen. Wilt u ze troosten in het grote verdriet? En wilt u in het bijzonder woensdag ook bij ze zijn, als de begrafenis plaats zal vinden? En heren, wilt u dan geven dat uw woord ook open gaat? En dat de troost mag zijn vanuit uw woord. Heren, zegen zo ons allen. En u aanschouwt de moeite en het verdriet op dat we het in uw hand geven. En dat doen we dan ook, heren. Geef ondanks alles toch ruimte in ons hoofd om uw woord te ontvangen. Geef uw Heilige Geest in ons hart en neem alles weg wat in de weg kan staan. Heren, zo leggen we ook deze dienst in uw handen en we verwachten alles van u. Zegen ons dan in het spreken en het luisteren, in zang en orgelspel, in het geven en inzamelen van de gaven, in kostenswerk en technische dienst, opdat heel deze dienst mag zijn tot onze zaligheid, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot de eer van uw grote naam. Om Jezus wil vragen we dat van u. Amen. Gemeente, wij lezen uit Richteren 6, de versen 1 tot en met 16. En jongens en meisjes, moet maar eens goed luisteren, want het gaat over Gideon en die verhalen ken je wel. En dan moet je maar eens thuis vragen papa en mama of dat die uit de kinderbijbel die verhalen nog eens even lezen. En we lezen hier het eerste gedeelte van Gideon. Hoe is dat begonnen? En wat was er precies aan de hand en wat moest Gideon gaan doen? Dus Richteren 6, de versen 1 tot en met 16. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Toen gaf de Heer hen over in de hand van Midian 7 jaar. Toen Midian de overhand kreeg over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn en de grotten en de bergvestingen. Want het gebeurde telkens als Israël gezaaid had dat Midian optrok. Ook Amalek en de mensen van het oosten trokken tegen hen op. Dan sloegen ze hun kamp tegen hen op en deden de opbrengst van het land teniet tot waar men bij Gaza komt. En ze lieten in Israël niets over om van te leven. Geen schaap, geen rund en geen ezel. Want ze trokken op met hun vee en hun tenten. Zo talrijk als sprinkhanen kwamen zij, zodat men hen en hun kamelen niet kon tellen. En ze kwamen in het land om dat teniet te doen. Zo verarmde Israël zeer vanwege Midian. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. En het gebeurde toen de Israëlieten vanwege Midian tot de Heere riepen, dat de Heere een man naar de Israëlieten zond, een profeet, die tegen hen zei: zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte doen optrekken en u uit het slavenhuis geleid. En ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van ieder die u verdrukte. En ik heb hen van voor uw ogen verdreven en hun land aan u gegeven. En ik zei tegen u: ik ben de Heere uw God. Vrees de goden van de Amorieten niet in wie land u woont. Maar u hebt niet naar mijn stem willen luisteren. Toen kwam een engel van de Heere. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiezriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heere aan hem en zei tegen hem: de Heere is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem: och, mijn Heer, als de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al zijn wonderen waarover onze vader ons verteld hebben toen ze zeiden: heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Toen wendde de Heere zich tot hem en zei: ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem: och, mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heere zei tegen hem: omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was. Dit is het woord van God. Het thema van de preek is: God helpt in nood. En we letten op drie gedachten. In de eerste plaats het probleem geschetst. In de tweede plaats de diagnose gesteld. En in de derde plaats de verlossing beloofd. God helpt in nood. Het probleem geschetst. De diagnose gesteld. En de verlossing beloofd. En wij zingen nu Psalm 81, de versen 10, 11 en 13. Eert geen uitlands God. Ik ben de Heer, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Psalm 81, de versen 10, 11 en 13. Na de preek zingen we uit Weerklank, Psalm 72, de versen 6 en 7. Psalm 72, 6 en 7 uit Weerklank na de preek. Gemeente van Christus. Meisjes en jongens, misschien kennen jullie dat liedje wel, hè? Over Gideon. Gideon, een dapper man, hij streed tegen Midian. Gideon, een dapper man. Klopt dat eigenlijk wel? Hoe zit dat? Was hij echt zo dapper? En wat heeft hij dan precies gedaan? De geschiedenis van Gideon staat in het Bijbelboek Richteren. Gideon was een richter. Er waren er al een paar geweest en er zouden er nog meer volgen. Wat is een richter eigenlijk? Nou, simpel gezegd, een richter is een leider met een korte ei. Een leider, iemand die het volk leiding geeft. Ja, en toch noemen we ook weer niet iedereen die leiding geeft een richter. Richters gaven leiding aan het volk Israël in de tijd tussen de binnenkomst van het volk in Kanaan en hun eerste koning Saul. Het volk Israël was door de Heere uit Egypte geleid onder leiding van Mozes. De Israëlieten hadden 40 jaar in de woestijn geleefd. En ze hadden onder leiding van Jozua het land Kanaan veroverd. En ze gingen wonen in het land dat God aan hen beloofd had, Kanaan. Ja, dan moet je weten dat onder Jozua wel het hele land veroverd was, maar nog globaal. De belangrijkste steden en gebieden waren wel ingenomen, maar overal leefden nog restanten van de Kanaanitische volken tussen de Israëlieten in. En de Israëlieten vonden dat wel best. En hadden geen zin om het hele land te veroveren. Het eerste punt van de preek, het probleem geschetst. Het grote probleem was dat die Kanaanitische volken allerlei afgoden dienden. Vooral Baal en Astarte. En dat zo de Israëlieten verleid werden om niet alleen de Heere te dienen, maar ook die heidense afgoden. En dat terwijl God heel nadrukkelijk gezegd had, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nou, misschien hebben de mensen wel gedacht, ja, in dat dorpje verderop, bij de heidenen dienen ze wel de afgoden, maar dat is daar en daar doen wij natuurlijk niet aan mee. Maar op een gegeven moment wint de nieuwsgierigheid het en je gaat er eens kijken. En je kinderen weten niet meer zo precies wat er vroeger gebeurd is in Egypte. En hoe dat ging met die uittocht en zo en die woestijnreis. En zo van lieverlee dien je de Heer natuurlijk nog wel. Maar maken die afgoden ook deel uit van je leven. En dat is levensgevaarlijk. Want je kunt niet de Heer dienen en je vertrouwen stellen op afgoden. Dat is gewoon niet te combineren. Hoe is dat in jouw leven? Je komt naar de kerk. Het christen zijn heeft echt wel een belangrijke plaats in je leven. Maar je hebt toch nog van die plekjes in je hart waar zo'n afgod woont. En dan kun je wel denken, ik zorg er wel voor dat die afgod in zijn eigen hoekje blijft. Maar ondertussen krijgt hij steeds meer invloed en je bent hard op weg om een lauwe christen te worden. Want je hart is niet oprecht voor God. Levensgevaarlijk. En nu is het gelukkig niet zo dat de Heere nu zegt, nou bekijk het maar Israël. Als het zo moet, dan trek ik mijn handen van jullie af. En zoek jullie het zelf maar uit. Nee, de Heere reageert wel degelijk. Maar niet op zo'n leuke manier. Hij stuurt vijanden die het volk onderdrukken. En als het volk dan tot hem gaat roepen, dan stuurt hij een richter die het volk bevrijdt en het volk weer volgaat in de dienst van God. Maar als die richter dan overleden is, dan begint het weer opnieuw. Het volk verlaat de Heere. De Heere stuurt weer vijanden. Het volk gaat weer roepen. En God stuurt opnieuw een richter. Het is een cyclus die zich in het boek Richteren steeds weer herhaalt. De Heere verlaten. Dan komt een vijand die het volk onderdrukt. Het volk gaat roepen tot God. God stuurt een richter die het volk bevrijdt. De Heere verlaten. Een vijand. Roepen. Een richter. Dat wordt in hoofdstuk 2 van het boek Richteren uitgelegd. Kun je nalezen. En zo ging het ook in de tijd van Gideon. En als je even meekijkt in je Bijbel, naar het laatste zinnetje van hoofdstuk 5. Het allerlaatste zinnetje van hoofdstuk 5. Daar staat, en het land had 40 jaar rust. Dat was naar die vorige richters. Deborah en Barak. En dan klinkt er in hoofdstuk 6, maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Toen gaf de Heer hen een over in de hand van Midian 7 jaar. Nou, dat was geen beste tijd. Vergelijk het even met de Tweede Wereldoorlog. Toen waren de Duitsers 5 jaar lang de baas in Nederland en ons land werd 81 jaar geleden bevrijd. Kinderen, misschien heb je nog een overgrootmoeder of een overgrootvader aan wie je kunt vragen hoe dat toen was. Er is trouwens wel een belangrijk verschil. Die Duitsers waren al die 5 jaar steeds in ons land. De Midianieten deden het anders. Die kwamen alleen tegen de tijd van de oogst. Dan roofden ze alles weg en dan gingen ze weer naar huis. En het jaar erop kwamen ze weer terug, weer tegen de tijd van de oogst. En haalden ze weer alles weg en gingen ze weer naar huis. En het jaar erop ook. 7 jaar lang. Ze waren trouwens niet eens alleen. Er staat ook dat Amalekieten en de mannen van het oosten meededen en dat het was als een sprinkhanenplaag. Ja, in Nederland weten we natuurlijk niet wat een sprinkhanenplaag is. In het Midden-Oosten wel. Denk maar even aan de 10 plagen in Egypte. De 8e plaag was een sprinkhanenplaag. Bij een sprinkhanenplaag komt er een zwerm sprinkhanen van miljoenen van die diertjes. En als ze dan neerdalen op een akker met bijvoorbeeld tarwe, dan is in een mum van tijd heel die akker kaal gevreten. Al het eten is weg. En natuurlijk zijn die Midianieten en hun maatjes geen sprinkhanen, maar mensen. Maar het gaat op dezelfde manier. Ze komen in grote aantallen. Je kan ze niet eens tellen. En ze gaan het hele land door tot aan Gaza, aan de Middellandse zeekust. En ze roven alles weg. Ze deden de opbrengst van het land teniet, staat er. Heel de oogst weg. En ze lieten in Israël niets over om van te leven. Geen schaap, geen rund en geen ezel. En ze deden dat heel bewust, heel expres. Ze kwamen in het land om dat teniet te doen. Niet zomaar wat stelen zoals een dief inbreekt in een huis en alleen maar op zoek gaat naar geld en sieraden en de rest interesseert hem niet. Nee, gewoon alles wegnemen, zodat er voor de Israëlieten niets overbleef om van te leven. En kijk maar in vers 4 en 5, daar zie je 3 van die woordjes, teniet, niets en nog een keer teniet. Ze deden het er niet, ze lieten niets over, ze deden het er niet. Nou, dan is het wel heel erg. Ja, nou vraag je misschien af, lieten die Israëlieten dat zomaar toe? Deden ze er niks aan? Hadden ze geen sterk leger dan? Ja, ze hebben het vast wel geprobeerd, maar ze konden niet tegen die Midianieten op. die waren met zoveel en ze reden op kamelen. Nou, als jij als soldaat te voet bent en je moet het opnemen tegen een soldaat op een kameel, dan ben je wel in het nadeel. Zeker als ze met zoveel zijn. Ik lees trouwens niet eens van strijd. De Israëlieten waren bang en kropen weg in holen, in bergen, in grotten en bergvestingen. Meisjes en jongens, wie van jullie speelt er wel eens verstoppertje? Verstoppertje. Iedereen wel eens, denk ik, hè? Een leuk spelletje en je probeert een goed verstopplekje te zoeken. Je wil niet gevonden worden. De Israëlieten verstopten zich ook en dat deden ze niet als een spelletje, maar het was bittere ernst. Ze kropen weg en van een afstandje keken ze hoe hun land geplunderd werd. En als je iets wilde doen, dan deed je dat in het geheim. Stiekem. En dat zie je bij Gideon. Wat was Gideon aan het doen? Die was tarwe aan het uitkloppen, aan het dorsen. Je hebt koren gemaaid. En de korrels zitten nog in de aar. En die aren leg je dan op de grond. En door erop te slaan met een stok maak je de korrels los. Of je laat er een paar koeien overheen gaan met een dorslede. Dat is nog makkelijker. En als je dan vervolgens met een platte mand of met een grote vork het hele zaakje de lucht gooit. En er staat een lekker windje. Dan wordt het kalf weggeblazen. En vallen de korrels weer terug in de mand of op de grond. En dat deed je op de dorsvloer. Een stuk vlakke rots of een stuk aangestampte aarde waar de wind vrij spel had. Maar wat gek. Gideon doet het niet op de dorsvloer, maar in de wijnpersbak. Nou, dat is onhandig. Daar heb je amper de ruimte. Je kunt er zeker geen dieren overheen laten lopen. En de wijnpers zit tussen de wijnstokken. Die houden de wind tegen. Waarom doet Gideon zo onhandig? Nou, dat is niet zo moeilijk natuurlijk. Stel dat hij de tarwe zou dorsen op de dorsvloer. Dan zouden de Midianieten hem al vanuit de verte bezig zien. En als Gideon dan klaar zou zijn, dan zouden ze zeggen: nou, bedank je wel, joh. Fijn dat je het ook over ons gedorst hebt. Geef het maar hier. Dan is hij alles kwijt. En het kan zomaar zijn dat ze hem doden. Gideon speelt met zijn tarwe ook verstoppertje. En niet omdat het zo leuk is, maar omdat hij graag met zijn gezin in leven blijft. En hij was niet de enige die zo deed. Alle Israëlieten deden hun best om te overleven. Wegkruipen en stiekem je ding doen. En in vers 6 staat de situatie van Israël kort samengevat. Zo verarmde Israël zeer vanwege Midian. Daar zou je moedeloos van worden. En dat nu al 7 jaar lang. Moedeloos. En luister maar eens even naar wat Gideon zegt in vers 13. Dat zegt hij tegen de engel. Och, mijn Heer, als de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al zijn wonderen waarover onze vaderen ons verteld hebben toen ze zeiden: heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Waarom is dit alles ons dan overkomen? De vraag van Gideon en misschien ook wel jouw vraag. Waarom is dit alles ons dan overkomen? Eerst was er die moeilijkheid in je leven. In het leven van je gezin, van je familie, van je vriendenkring. En toen kwam er dat probleem nog eens bij. En nu ook nog deze tegenslag. Het houdt maar niet op. Is het niet een keer genoeg? En dan ken je de Bijbelverhalen zoals Gideon ze kende. Ja, toen in Egypte. Toen heeft de Heer Israël bevrijd. Want een wonder was dat, zeg. Die 10 plagen en die doortocht door de Schelfzee. En misschien ken je wel van die boekjes met verhalen van vroeger, of zijn er van die verhalen in jouw familie van mensen die kunnen vertellen van wonderen. Maar wat kun jij daarmee? En je klaagt mee met Gideon. Maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Of in de hand van die moeite of dat probleem of deze zorg. In de hand van Midian, de Midianieten kunnen met ons doen wat ze willen. Overgeleverd zijn we aan alle zorgen en moeite van ons bestaan. De Heer heeft ons verlaten en alles wordt teniet gedaan. Het breekt ons bij de handen af. Maar Gideon, is het nu terecht dat je eigenlijk de Heer de schuld geeft van alle ellende? Ja, het is waar, de Heere heeft ons in de hand van Midian gegeven. Dat stond al in vers 1. Toen gaf de Heere hen over in de hand van Midian 7 jaar. Het tweede punt van de preek, de diagnose gesteld. Dat de Heere Israël overgeeft in de hand van Midian, dat komt toch niet uit de lucht vallen? Daar is toch iets aan vooraf gegaan? Jazeker, vers 1 begint met... Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heer. Dat is toch het probleem? Het probleem is niet dat de Heer Israël verlaten heeft, maar dat Israël de Heer verlaten heeft. Het is juist andersom. Je hebt vast wel eens meegemaakt, denk ik, hè? Kinderen, in een drukke winkel was je mama kwijt. Jij in paniek natuurlijk. Huilen en roepen, mama, mama. En iemand bracht je bij de balie en daar werd je naam omgeroepen. Wil de moeder van Marietje even naar de balie komen? En toen mama kwam, zei je tegen haar, u moet niet bij me weggaan. Maar toen zei ze, nee, mama ging niet bij jou weg, maar jij ging bij mama vandaan. Precies andersom. De Israëlieten verlieten de Heere. En nu in de ellende gaan ze roepen tot de Heere. Het staat er tot 2 keer toe in vers 6 en 7. Ze schreeuwden moord en brand. Ja, nu hebben ze de Heere nodig. Nu wel. En de Heere helpt natuurlijk meteen. Dus niet. De Heere zorgt ervoor dat eerst het probleem helder wordt. Wat heb je aan een dokter die je klacht aanhoort en je dan een pilletje voorschrijft en je niet eens onderzoekt? Die niet eens kijkt wat het probleem is? Aan zo'n dokter heb je niks. Je wilt een dokter die het probleem helder maakt, die de diagnose stelt. En nu stuurt de Heer een profeet met een duidelijke boodschap. Lees maar mee in vers 8. Zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte doen optrekken en u uit het slavenhuis geleid. En ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van ieder die u verdrukte. En ik heb hen van voor uw ogen verdreven en het land aan u gegeven. En ik zei tegen u, ik ben de Heere uw God. Vrees de goden van de Amorieten niet, in wier land u woont. En Amorieten is een verzamelnaam voor die Canaanitische volken. Maar volgde dan, u hebt niet naar mijn stem willen luisteren. Het eerste woordje ik in vers 8 krijgt in het Hebreeuws heel veel nadruk. Ik heb u uit Egypte doen optrekken. En 5 werkwoorden geven aan wat de Heere gedaan heeft. Ik heb u doen optrekken. Ik heb u geleid. Ik heb u gered, ik heb hen verdreven en ik heb het land aan u gegeven. 5 dingen die de Heere gedaan heeft. En hij vraagt van Israël, van ons, 1 ding, eentje maar. Ik ben de Heere uw God, Vrees de goden van de Amorieten niet in wier land u woont. Nou, daarin hoor je de aanhef en het eerste gebod van de 10 geboden terug. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Vanochtend nog gehoord? En met dat begin, die aanhef en dat eerste gebod, is eigenlijk alles gezegd. Als het met het begin misgaat, gaat het met de rest ook mis. In zijn catechismus doet Luther, Maarten Luther, iets opmerkelijks bij zijn uitleg van de 10 geboden. Het eerste gebod legt hij uit. Wij moeten God boven alle dingen vrezen, liefhebben en vertrouwen. En vrezen betekent niet bang zijn voor, maar hoogachten, eren. En dan begint Maarten Luther de uitleg van alle andere geboden, dus de geboden 2 tot en met 10, steeds met de woorden: wij moeten God vrezen en liefhebben. En dan legt hij het tweede gebod uit. Wij moeten God liefhebben, vrezen en liefhebben. En dan het derde gebod. En zo gaat hij door. Je kunt wel praten over niet vloeken, niet stelen en niet doden. Maar als je God niet vreest en liefhebt, gaat het sowieso fout. Dan gaat alles mis met elk gebod. Het eerste gebod is de basis van de 10 geboden. En als het met het eerste gebod misgaat, dan gaat alles mis. En als je God vreest en lief hebt, dan komt het met alles goed. En dus ook met de liefde tot je naaste. Wij moeten God boven alle dingen vrezen, liefhebben en vertrouwen. Dan is dat laatste zinnetje van vers 10 wel een schokkend zinnetje. Maar u hebt niet naar mijn stem willen luisteren. Nou, in die eerste 10 versen staan heel veel woorden met het woordje niet erin. De opbrengst van het land werd teniet gedaan. Er blijft niets over om van te leven. De Midianieten kwamen om het land teniet te doen. De Heere heeft gezegd: vrees de goden van de Amorieten niet. Maar u hebt niet naar mijn stem willen luisteren. De dokter geeft aan waar het probleem zit. De diagnose is gesteld. Het gaat zo slecht met Israël omdat ze niet naar Gods stem willen luisteren. Het volk had beter kunnen weten. In Deuteronomium 28 kun je lezen dat Mozes al tegen hen gezegd heeft: als jullie de stem van de Heere jullie God nauwgezet zullen gehoorzamen, dan zul je gezegend worden. En als je dat niet doet, dan zullen allerlei vervloekingen je treffen. En de dokter is hier de Heere, Heere met 5 hoofdletters. Moet je eens kijken in dat gedeelte hoe vaak je dat ziet staan, Heere met 5 hoofdletters. Het is de God van het verbond. De God die voor je zorgt en niets liever wil dan dat het goed gaat met je. Waar komt nu al die ellende vandaan? Dat is het gevolg van de zonde, van onze zonde. Op de bodem van alle vragen ligt der wereld zonde schuld. Waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. En het loon van de zonde is de dood. Maar betekent dat dan, als iemand ernstig lijden overkomt, dat hij dan wel erg gezondigd zal hebben? In de geschiedenissen van het Oude Testament is er vanwege de bijzondere verhouding van de Heere met Israël vaak een directe relatie tussen het verlaten van de Heere en de rampen die erop volgen, als straf op de zonde. Een directe relatie tussen zonde en straf. En daar moeten we vandaag mee oppassen. En dat zeker niet voor een ander gaan invullen. Dat zie je trouwens ook al in het Oude Testament, in de geschiedenis van Job. Als hem allerlei ellende overkomt, dan komen ze vrienden en ze doen er goed aan om te komen en bij Job te zijn. Maar als ze dan op een gegeven moment gaan praten, dan gaat het mis. Ze zitten maar te wroeten naar de oorzaak van dat lijden. Job, je moet wel iets heel ergs gedaan hebben dan jou dit overkomt. En daar doen ze geen goed aan. Je ziet dat ook bij de blindgeborene in Johannes 9. Die man zit daar aan de kant van de weg en dan vragen de discipelen aan Jezus: wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Hoe komt het nu dat die man blind is? Hebben zijn ouders iets ergs gedaan of misschien hij zelf? En dan wijst Jezus hen terecht. Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Dat die man blind geboren is, daar heeft God een bedoeling mee en hij krijgt daarvan de eer. Ga met je lijden, wat het ook is, naar de Heere toe. Vertel hem maar van je moedeloosheid. Heer, ik zie je niet meer zitten. Het is te erg. Vertel hem van je onbegrip. Heer, ik snap er helemaal niets van. Wilt u mij duidelijk maken wat uw bedoeling hiermee is? Kortom, leg je leven maar in zijn handen. Want weet dat hij je hoort en ziet, ook al spreekt jouw gevoel dat tegen. En weet dat God op zijn tijd zorgt voor verlossing. Hoe dan ook. Dat hij zorgt voor een verlosser. Het derde punt van de preek, de verlossing beloofd. De diagnose is gesteld. Het probleem is helder. Ik lees trouwens niet eens een reactie van het volk. In hoofdstuk 2 klinkt een boodschap met een vergelijkbare inhoud. En daar staat het dat het volk luid begon te huilen. Hier lees ik dat niet. Het blijft stil. Geen verdriet, geen berouw, geen bekering. En ook Gideon komt niet verder dan een verwijt. De Heer heeft ons verlaten en heeft ons in de hand van Midian gegeven. Het volk had wel geroepen, de nood was groot. Maar blijkbaar konden ze niks met de diagnose. Dus te scherp wellicht. Maar nu is het wonderlijke in deze geschiedenis dat terwijl niemand reageert, God al bezig is met zijn verlossingsplan. Eerst een profeet en nu een engel die namens hem tot Gideon spreekt. Wonderlijke woorden. De Heere is met u, strijdbare held. Nou, die woorden gaan dwars tegen het gevoel van Gideon in. De Heere is met u. Daar ziet hij niks van. Strijdbare held. Hij zit hier als een angsthaas tussen de wijnstokken. Weggekropen worden Midianieten. Gideon, een dapper man, hij streed tegen Midian. Nou, hier in elk geval nog niet. Maar dan klinkt het. Ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Deze kracht. Welke kracht? De kracht van vers 13. De kracht van de Heere die zoveel wonderen gedaan heeft, die Israël ooit uit Egypte deed optrekken. Die kracht krijgt Gideon. Deze kracht van u. Gods kracht voor jou, Gideon. En jij zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Heb ik u niet gezonden? Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar het is een nadrukkelijke bevestiging van de opdracht. Jou zend ik. Een opdracht. Ga in deze kracht van u. Een belofte. U zult Israël uit de hand van Midian verlossen. En een bevestiging. Jou zend ik. Het is geen vriendelijk verzoek. Gideon, zou je alsjeblieft. Nee, het is een bevel. Weiger is niet mogelijk. En net als ooit Mozes ziet Gideon nog kans om tegen te sputteren. Och, mijn Heer, waarmee zou ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste van mijn familie. Ik stel niks voor. Deze taak is te groot, te zwaar, te moeilijk voor mij. Ik kan het niet. Maar dan klinkt het. Omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was. Eén man? Het waren er toch ontelbaar veel? Het was toch als een sprinkhanenplaag? Voor de Heer is het als één man en voor hem stelt heel dat leger van Midianieten, Amalekieten en mensen van het oosten niets voor. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dan is het grootste leger geen bedreiging meer. Dan kunnen we alles aan in Gods kracht. Omdat ik met u zal zijn, dat zei de Heere ook al tegen Mozes, toen hij hem riep tot zijn taak om het volk te verlossen van de wereldmacht Egypte. Omdat ik met u zal zijn, dat zegt de Heere tegen Gideon, nu hij hem roept om Israël van die sprinkhanenplaag van rovers te verlossen. Omdat ik met u zal zijn, dat zegt hij vandaag tegen ons, in onze nood, om ons daarvan te verlossen. Omdat ik met u zal zijn. In het Hebreeuws kun je het net zo goed vertalen met een tegenwoordige tijd. Omdat ik met jou ben. Het zit al opgesloten in Gods heerlijke naam. Yahweh, Heere met 5 hoofdletters in onze vertaling. Hoe wonderlijk mooi is zijn eeuwige naam. Die naam is ik ben en ik zal er zijn. Ik ben met jou. Hoe dichtbij is God? Ook al spreekt jouw gevoel dat misschien tegen. Ook al denk je dat je voor een dichte deur staat. Hoe dichtbij is God gekomen in die andere held? Ook een strijdbare held, een dapper man. Zijn zoon, onze Heere, Jezus Christus. Net als Gideon wierp hij zichzelf niet op als verlosser, maar werd hij gezonden. Gezonden door de Vader is hij uit de hemel neergedaald. Niet om zijn eigen wil te doen, maar de wil van hem die hem gezonden had. Net als Gideon was hij onaanzienlijk. Gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Hij is ook meer dan Gideon. Waar Gideon tegensputterde en met zijn bezwaren kwam, sprak hij: zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Hij is meer dan Gideon. Niet voor een tijdje een richter om het volk te verlossen van een tijdelijke nood. Maar koning tot in eeuwigheid die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die redt uit alle nood. Ja, zelfs van de eeuwige dood. Hij is veel meer dan Gideon. Hij neemt niet alleen de ellende weg, maar ook de oorzaak ervan, de zonde. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Om onze overtredingen is hij verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En hij komt met zijn geest in ons duistere hart en verlicht het, zodat geen plekje in het donker blijft. Hij ontdekt aan zonde, overtreding en ongerechtigheid. Hij verdrijft de afgoden uit de meest verborgen plekjes van ons hart en maakt alle dingen nieuw. Hij vult onze leegte met zichzelf. Gemeente, waar zou je het anders zoeken dan bij hem? Bij de afgoden van deze wereld? Dat gaat je niet redden. Laat hem koning zijn van je hart en van je leven. Ga naar hem toe met je wonden en je zonden, om je door hem te laten reinigen en helen. Wandel in het licht en geef de werken van de duisternis geen plaats. We kunnen dat niet alleen. Daarvoor hebben we ook elkaar nodig. Beleid elkaar je zonden. Bemoedig elkaar en houd elkaar vast om eensgezind te volharden in bidden en smeken, in loven en danken. We kunnen het niet alleen. We kunnen het alleen in zijn kracht. Zoals Luther dichtte, ontstaat een sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij de Christus heet. Kijk dan omhoog en hef je hoofd op in de nood van je leven, omdat je verlossing nabij is. Want deze vorst hoort naar de armen, die roepen in de nood. Hij helpt verdrukten vol erbarmen en redt hen van de dood. Hij zal zich over elk ontfermen die zonder helper is. Hij zal geringen trouw beschermen. Hun redding is gewis. Amen. We zullen danken en bidden. Heer in de hemel, wat een boodschap voor ons vanochtend vanuit uw woord. Het volk toonde geen berouw. En toch was u al bezig met hun verlossing. Wat een wonder dat u omzag en omziet naar een wereld verloren in zonde en schuld. Waar Adam en Eva ooit al van u wegvluchten en wij dat elke dag weer doen. Maar dat u zelf zorgt voor een verlosser. Onze Heere Jezus Christus. En leer ons dan door uw Heilige Geest om ons vertrouwen op hem te stellen. Leer het ons, Heer, om ons leven in uw handen te leggen. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heere, zie ons aan in onze zorgen en nood. Heere, wees met alle die lijden onder geweld, zoals ooit de Israëlieten onder het geweld van de Midianieten leden. En er is zoveel geweld, Heer, in deze wereld. Mensen die onderdrukt worden, ook vanwege hun geloof, Heer, wees bij ze en geef ze standvastigheid. Mensen die lijden onder oorlogsgeweld. Mensen die lijden in gebieden waar natuurrampen zijn. Heer, dan schreeuwt heel deze wereld om verlossing. Werkt u dan door en u doet dat ook, Heer. U, Heer Jezus Christus, is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En u bent bezig, zonder ophouden, om uw koninkrijk te bouwen. Stap voor stap. En daarom zien we uit naar uw wederkomst, wanneer u een einde maakt aan al het lijden. Heer, wees er ook bij ons in alle zorgen en noden van het leven. U kent onze omstandigheden en u kent ons hart. U weet wat ons bezighoudt, wat ons benauwt en neerdrukt. Heer, we bidden u van Anna Kik. Ze heeft een hersenschudding, Heer, en ze moest in het ziekenhuis blijven. Maar ik dank u wel dat ze weer thuis mag zijn en wilt u haar verder genezing geven. Heer, we bidden voor Jonathan de Hoed. Hij is weer thuis, maar er zullen nog onderzoeken zijn, Heer. Wat een spanning zal dat geven. Wat komt eruit? Heer, we leggen zijn leven in uw handen. Geef hem kracht die hij zelf niet heeft, zoals u dat aan Gideon deed. Heer, we bidden u ook voor mevrouw Anne Visser-Dorst. Ze zal deze week voor een ingreep naar het ziekenhuis gaan. Heer, zegen de behandeling, zegen de dokters. En geef haar rust in haar hoofd om haar vertrouwen toch niet te stellen op de handen van de dokters, maar op uzelf die de dokters wil gebruiken als een instrument in uw hand. Heer, we bidden u ook voor mevrouw Visser van Gorkum. Ze heeft veel pijn, heren, en behandelingen lijken nu nog niet te werken. Heren, help haar. Zegen haar naar lichaam en naar ziel. Heren, wees zo met ons, ook in het verdere van deze dag. Zegent u deze gemeente. En wat is het een heerlijk bericht, heren, dat dominee de Kruijf het beroep heeft aangenomen. En dat hij over enige tijd, als u het geeft, hier naartoe zal komen. Dank u wel daarvoor, heren. Zegent u de kerkraad in het leiden van de gemeente. En zegent u al het werk dat in de gemeente gebeurt. Georganiseerd, ongeorganiseerd. Om elkaar bij te staan, om een gemeenschap te zijn. Om als leden van dat ene lichaam om te zien naar zwakke leden. Naar leden die in nood zijn. Om elkaar ook bij te staan in de strijd tegen de zonde. Elkaar te bemoedigen, elkaar vast te houden. Elkaar steeds weer te wijzen op de Heer Jezus Christus en zijn volbrachte werk. Heere, zegen ook ons als we vanavond weer in een dienst bijeen mogen komen. Geef de dienaar die dan ook voor te gaan alles wat hij nodig heeft. En stel het tot een rijke zegen. Geef ons met elkaar een goede dag. We vragen dit alles van u. Niet omdat wij dat verdienen, maar alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, zal gecollecteerd worden. De eerste collecte voor stille hulp en de tweede voor kerkbeheer. En de Heere zegene u en uw gaven. En na de collecte zingen wij Psalm 130, de verzen 1 tot en met 4. Heel Psalm 130 na het geven van de gaven.
Thank you.
Verhef uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.